luistert naar De Linkse Revolte, de podcast waarin we verkennen hoe links de politieke macht van Nederland wordt, zodat we dit land een beetje fijner kunnen maken voor iedereen. Ik zit hier samen met Tim en met Noortje.
Hoi!
Janneke is nog steeds op vakantie, die is in de bergen aan het wandelen volgens mij. We kregen foto's van mooi aan zee met een tentje en alles. Dus we zijn met z'n drieën en we gaan het vandaag hebben over rechtse hysterie en natuurlijk over al jullie ingezonden reacties en vragen in deze kletsende klasseaflevering. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need... voordat we gaan beginnen, wil je meepraten? Dat kan en dat hebben we heel graag, want we hebben natuurlijk reacties nodig om te bespreken ook. Dat kan je doen via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte of via onze Instagram of YouTube @delinksrevolte. Tim, we gaan beginnen met jouw take van de week. Want jij had een punt wat je wilde maken over rechtse hysterie.
Ja, ik ben in principe eigenlijk ook gewoon met vakantie momenteel, maar...
We merken het, Tim.
De pricht roept als ik kijk naar wat er de voorbije dagen allemaal, of voorbije weken, heeft plaatsgevonden. En ik heb hier ooit een keertje eerder gezegd van de spagaten van rechts worden wel heel duidelijk, maar je moet ze wel durven zien. En ik denk dat rechts... zich de laatste week echt wel... Ja, in mijn optiek zijn ze enorm door de mand aan het vallen met heel veel zaken. Ik ga er een paar opnoemen die iedereen wel zou opgevallen zijn. Eerst had je natuurlijk de openingsceremonie op de Olympische Spelen. Dat bleek dan een beetje ordinaire afbeelding te zijn van het laatste avondmaal. Maar het bleek dan toch het laatste avondmaal niet te zijn. Maar ja, de geest was al uit de fles.
Toen was iedereen al boos.
Ja, het was allemaal rings en woke. En dan denk ik, ja... Ik heb nog nooit contact gehad met IOC, het Internationaal Olympisch Comité, die mij gevraagd hebben van, joh, zullen we iets met transgender of whatever doen op het laatste avondmaal, dat dan geen laatste avondmaal is op een Olympisch feest, dat dan uiteindelijk een minuut heeft geduurd of zo. Dus ja, het ging al helemaal niet meer.
Het duurde 4 uur, hè? Dit was een paar seconden in het geheel.
Maar wat was daar, hebben jullie eigenlijk zicht op wat nou echt het probleem was? Waar strakelt men dan over?
Volgens mij omdat er dan mensen zijn die er dan niet gewoon uitzien. En daar struikelen mensen over.
Die er niet gewoon uitzien.
Ja, ik denk dat er heel weinig tolerantie meer is voor mensen die zich op een andere manier laten zien. Hè, drag queens bijvoorbeeld. Of mensen die niet helemaal alle kleren aan hebben. Nou, daar vallen mensen dus overheen. Want doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
Oké, maar ja.
Dat denk ik.
Dat is gewoon... Ja, de queerhaat. Wat je zag. Dit was echt. Als daar geen drag queen had gezeten, dan had niemand er moeilijk over gedaan. Dat is het laatste avond. En dan was het ook nog eens het laatste avondmaal. Maar zelfs al was het laatste avondmaal. Ik weet niet hoe vaak wordt het laatste avondmaal wel niet nagedaan door kunstenaars, door comedians, door weet ik veel wie. Maar dan zijn het drag queens en is het in één keer. Oh, wat erg, wat erg, wat erg.
Ja, het laatste avondmaal. Nou, zolang het maar lekker was, denk ik dan. Hè. Verder helemaal prima. Maar wat me daar ook heel erg bij opviel. Zeker online, want ik heb voor mijn take van de week wat online zitten onderzoek doen. Compleet volgens de rechtse traditie doe ik onderzoek online op mijn eigen manier. Het ging wel heel snel van... En wat als de moslims dit zouden doen? En het ging dus heel snel over de islam. Dat als wij de islam zo zouden bespotten, zoals we dat dan met het avondmaal hebben gedaan, dan zou het rand te kort zijn, te klein zijn en noem maar op. Nou, we zijn volgens mij de islam al 10 jaar kapot aan bespotten aan de rechterzijde. Dus ik snap niet goed waar men zich daar dan druk over maakt. Maar bon, dat gezegd zijnde, heel hard in het verlengde daarvan de Pride natuurlijk. Die was dit weekend, de Canoe Pride in Amsterdam. En dan gaat het ook onmiddellijk over... Te veel brood is toch weer niet goed en is het allemaal fetish en is het ook weer te veel. Terwijl tegelijkertijd er nu toch al een paar weken heel veel te doen is over meer naakt. Geen hoofddoek, geen burka, noem maar op. Dat mag allemaal niet. En ja, dan sta je er in je broodje op de kanopraak, is het weer niet goed.
Nee, dus ik bedoel, je moet wel normaal doen.
Ja, maar ja, wat is normaal doen? Ik bedoel, we zijn niet met kleren geboren. Ik ben echt niet met kleren geboren. Ik bedoel, dat heb ik later aangeleerd om kledij te dragen. Dus, maar ja, dan denk ik van ja, is het weer niet goed? En dan komt voor mij echt de geweldigste, en dat bedoel ik dan op een aparte manier, maar dan met de bokster Imane Khelif.
Ja, waanzinnig.
Nou, ik hoor dus al jaren nu vanuit rechts, of je bent man of je bent vrouw. Man heeft een piemel, vrouw heeft geen piemel, klaar. Er bestaat niks tussen. Plots is er dus een vrouw die blijkbaar geen vrouw is, die is man, want er is een test... Terwijl Rex volgens mij...
heel geheimzinnig over wordt gedaan.
Ja, en terwijl Rex volgens mij niet echt van de testen is... die op wetenschappelijke basis zijn ingevoerd. Ja, dat hebben we de laatste 3 jaar toch gezien. Dat testen bij Rex redelijk moeilijk liggen. Zeker als het over corona gaat. Nu is er dus een test die zegt dat een vrouw die volgens Rex 100% vrouw is... toch een man is. Nou, dit is echt woke tot de 9e macht. Dit zou woke zelfs niet verzonnen krijgen. Dus ik, ja, we zijn jullie mee bezig. En dan ben ik even gaan kijken. En wat blijkt nu? Het punt is dat Imane dus door de internationale boxingclub, zeg maar, is uitgesloten bij het vorige wereldkampioenschap. Nadat ze in de halve finale van een Russische speelster heeft gewonnen. Toen is die test ingevoerd. Dat is een Russische test waarvan gezegd wordt dat die heel goed werkt. Zonder daar enige bewijsvoering voor aan te dragen. Mm. Omdat IOC dat niet erkent, zegt het IOC, we gaan niet meer met die boksfederatie in zee, dus we organiseren het zelf. En IOC zegt gewoon, wij erkennen die test niet. Maar dan zit je dus in een constellatie dat een vrouw die heel duidelijk vrouw is volgens een test dan toch een man is. Volgens iedereen die zegt, ja, maar we hebben alleen mannen en vrouwen, dus ja... Ik weet niet wat Imane dan is voor hen. Het is geen transgender, het is geen non-binair. Het is niet een man, het is ook geen vrouw. Ja, Imane voor president, denk ik dan.
Ja,
ja, ze staat overal boven. Maar ik echt die waanzin en wat je dan allemaal ziet voorbij komen online, dan denk ik echt... Ja, ze zijn zichzelf echt... retenbelachelijk ontmaken op rechts momenteel.
Er hysterisch rechts.
Het is gewoon hysterisch.
Het is ook niet allemaal in één bakje.
Nee, en dat is het punt net. En dat zie je dan, en ik vind dat dan de goeie. En dat brengt mij weer... Ja, rechts heeft zich echt geroerd de laatste week. En dat brengt mij tot het volgende. Dat zijn natuurlijk de rellen in de UK.
Mm.
En daar zie je dan inderdaad, is rechts nou nog één vakje? Of heb je inderdaad radicaal rechts of extreem rechts? Nou, dat is dan ook weer iets heel ingewikkelds voor simpele zielen als ikzelf. Want ik heb geleerd dat we Wilders radicaal rechts moeten noemen. Want extreem rechts, dat betekent geweld. En ik zie nu heel veel mensen zeggen dat NOS het niet extreem rechts mag noemen. Terwijl ik heel veel geweld zie. Dus dan doe je weer wat rechts wil dat je doet. En dan noem je het geweld extreem. Is het weer niet goed.
En dan bedoel je ook die tweet, dat Twitterbericht hè, van Geert Wilders, waarin die... zegt dat hij 100% achter die geweldpleger staat.
Ja, maar wil geen geweld plegen. Maar als je 100% achter iets staat die geweld plegen, maar geen geweld van je mogen plegen, ja, dan sta je er niet 100% achter. Ik bedoel, ik denk dat we misschien gewoon om het tijd te keren cursussen begrijpend lezen vrij moeten stellen van enige vorm van eigen attributie of eigen bijdrage. Ja. Maar het punt is dus dat je dus extreem rechts... niet extreem rechts mag noemen, maar radicaal rechts moet noemen, want extreem laat nog geweld. En dan gaat rechts geweld gebruiken, dan noem je het extreem rechts. En dan zegt radicaal rechts, je mag het niet extreem rechts noemen. Ja, ik begrijp er helemaal de fok nog van. En het geweldige is dan, het zijn de rechte zorgen van deze mensen. Dat hoor je dan en daar lees je dan online heel veel. Deze mensen hebben terechte zorgen. Nou, ik heb ook vaak terechte zorgen. Ik heb nog nooit gedacht, nu ga ik een winkel plunderen. Wij hebben hier ooit een keer... in onze podcast, dat was met jou, jij was er ook bij Hans, over het stelen bij de zelfscankassa. En toen ging Telegraaf helemaal los op ons, want de Telegraaf vond dat wij plunderen en stelen helemaal prima vonden.
Die
achter ons
van, wow, op
links
vinden ze
dus
kennelijk stelen goed. Ja,
en dat ging over elkaar met een pakje notjes onder de zelfscankassa. En hier plunder je dan heel de winkels, breek je heel de winkels af. En
dat gaat dan over parels naar buiten.
Ja, en dat gaat dan over terechte zorgen. En dan zie ik zo'n filmpje, zie ik een 14-jarige die een winkel uitkomen en mijn tasje dat hij heeft volgepropt, iPhone of zo. En dan denk ik, ja, heeft hij schrik dat de migrant zijn baan komt afpakken of zo? Want hij moet nog 4 jaar naar school, alvorens hij mag gaan werken. En dan zeggen ze, ja, we zeggen het al jaren, we roepen het al jaren. En dan denk ik, ja, maar misschien is dat is dan weer ook rechts dat van boven onder maakt en van onder boven. Want ja, als je heel veel, heel lang roept, gaan mensen het vanzelf wel geloven. En ik zag dan beelden van mensen met een nazi-kruis op in hun nek getatoeëerd of op hun borst en de Hitlergroet. En dan denk ik, ja, dat zijn toch geen terechte zorgen meer. En daar komt weer een spagaat van rechts. Want ja, volgens mij bestaat er niet zo antisemitisch als een hakenkruis. En daar wordt niks over gezegd. Nee, het zijn terechte zorgen en deze mensen hebben terechte zorgen. En dat blijkt dan allemaal, gaan we moskees aanvallen en noem maar op, omdat er een christen 3 mensen heeft neergestoken. En als je terechte zorgen hebt, en dat is mijn ongevraagd advies aan al deze rechtse luisteraars die toch niet naar onze podcast luisteren, in plaats van die moskee aan te vallen, ga een keer eens met de imam praten. En dat zou eigenlijk iedereen oprecht zou dat vooral eens moeten doen. Ga gewoon eens met die imam praten. Ga eens praten en kijken hoe zij naar de wereld staan. Want waarschijnlijk je tante, onder rij van de voedselbank, dat is wel de voedselbank die uitgebouwd wordt door de plaatselijke moskee. En dat zijn ook terechte zorgen waar die moslims
niet uitgebaat.
Uitgebaat, ja, oké. Okay. Ja, ik moet op mijn accent letten.
Ja, precies.
En ook ik word er een beetje hysterisch van, zoals je ziet. Maar dan denk ik, ja, maar ga gewoon praten met die mensen. En dat vroeg ik me af onderweg naar hier met de fiets. Lekker duurzaam natuurlijk. Hoeveel van die rechtse rakkers hebben eigenlijk ooit al wel eens de moeite gedaan om de moskee in te stappen en gewoon hun zorgen daar neer te leggen en met die mensen in gesprek te gaan? En ik zag een filmpje van die imam dus in die bepaalde moskee in Southport, of noemt het. En hij zegt van, ja, maar als je naar ons komt, we zetten gewoon thee voor jou.
Ja, we zetten gewoon thee. Er zijn twee oud-PVV-kamerleden die nu zijn bekeerd tot de islam.
Ja, Jora van der Sloot.
Nee, dat is een ander. Nee, Joram van Klaver.
Ah, sorry. Oei. Ja, kijk, ik, mijn besef van de Nederlandse geschiedenis is nog...
Maar goed, dat gebeurt er dan, ja.
Ja, maar dat boek werd me dus door iemand aangeraden, van Joram van Klaveren.
Ja.
Want hij was van de PVV.
Ja.
En ik heb begrepen dat hij in zijn boek echt best wel een redelijk wetenschappelijke methode gebruikt om de islam en de grondbeginselen van de islam en hoe dat zich in de samenleving verankert uit te leggen. Dus ik heb ook beloofd dat ik het boek zou lezen. Dus bij deze staat het nu ook op band. Kan ik helemaal niet meer terug. Maar ik vind het wel heel terecht dat hij heel... opmerkelijk hoe eigenlijk binnen rechts men zich constant tegenspreekt en men er toch gewoon mee wegkomt. En als je dan kijkt naar die terechte zorgen, ja, dan zie ik echt wel dat er volgens mij heel veel invloed is van social media en dat het bijna een excuus is geworden. Dat het gewoon, ja, er is iets om aan te grijpen, om weer al stampij te maken. En ja, dat zie je eigenlijk in al die dingen die ik heb opgenoemd. Het is een haakje om lekker los te gaan op iedereen die anders is dan jij.
Ja.
En dan denk ik, als we dan die rechtse utopie schetsen, ja, dat moet een fucking saaie wereld zijn. Maar allemaal dezelfde mensen die allemaal hetzelfde denken, die allemaal hetzelfde eten, die allemaal heel braaf naar de kerk gaan of zo, weet ik wat ze doen op zondag. Dan denk ik, wat voor een saaie wereld staan jullie nog voor?
En dat is het hele punt volgens mij. Zelfs al zou de hele samenleving homogeen worden, zouden deze mensen nog steeds blijven stoken. Zouden ze nog steeds dreigbeelden oproepen. En dat is namelijk de hele politieke strategie. Dus het hele doel is... Chaos zaaien. Dat is gewoon missie nummer 1.
Ja, ik ben het daar op zich wel mee eens, maar uiteindelijk chaos zaaien omdat er toch een bepaald beeld is van een samenleving die conservatief is, hè, zoals vroeger. En dat vroeger heeft natuurlijk nooit bestaan. Maar toch, dat beeld wil men dan oproepen. Maar volgens mij lijkt dat gewoon een heel saaie samenleving.
Ja.
En op een bepaald moment gaat men er toch wel achter komen dat het niet de migranten zijn die zorgen voor inflatie. Het zijn niet de migranten die massa winsten maken. Ik bedoel, dat is helemaal niet waar. En als je zoveel zorgen maakt om migratie, dat lijkt mij terecht. Je kan je daar volledig zorgen om maken. Ik maak me ook regelmatig zorgen om bepaalde zaken. Maar ik heb daar nog nooit de behoefte bij gevoeld om een auto in brand te steken. En dan vind ik, als je dan kijkt naar een paar jaar geleden in Rotterdam, die rellen, dat waren dan best veel allochtone jongeren bij betrokken.
Mm.
Toen wordt gezegd, we kunnen er echt niet met ons hoofd bij dat je omwille van maatschappelijke problemen, omwille van de dingen die je rond je heen ziet voelen, gaat plunder. En nu gebeurt dat helemaal in Engeland. Ja, maar ja, dit zat er lang aan te komen. En dan denk ik, ja, maar wat de fuck zijn jullie nog mee bezig? Ja. Wat wil je nou? Maar wat er nu wel op neerkomt, rechts is eigenlijk gewoon geweld aan het goedkeuren. Ze zijn gewoon geweld aan het goedkeuren.
Okay.
Nou, wat ik er vooral bizar aan vind, is dat bepaalde politici, hè, zoals Geert Wilders, dat zie je ook in zijn reactie, maar ook, hè, van die commentatoren zoals Wierduk en zo, ze zitten gewoon te wachten, te hopen bijna dat het nu ook in Nederland gaat gebeuren. Dat de vlam die daar, hè, aan de andere kant van de zee in de pan is geslagen, dat die vlam nu ook hier in deze pan gaat slaan. Volgens mij willen ze het eigenlijk gewoon.
Ze hebben ook getwitterd, hè? Burgeroorlog in Nederland is onvermijdelijk.
Ja, precies. Dat denk ik, wow, dat is echt gewoon bizar. Maar dat laat ook zien dat dit gewoon is waar ze op uit zijn. Omdat dit ofwel een electorale verdienmodel is, of wat jij ook terecht zegt, Hans, volgens mij is dit gewoon waar zij ook gewoon goed op gaan. En tot nu toe is dat in Nederland ook nooit zo heftig gebeurt. Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook een paar jaar terug van die rellen gehad. Ook al eerder in Verenigd Koninkrijk. Maar ook de banlieues in Parijs. En toen is gelukkig die vlam niet overgegaan hier naar Nederland. En ik hoop ook dat dat zeker zo blijft. Maar ik vind het gewoon bizar dat sommige mensen met zoveel of politieke invloed of zoveel macht via de media, dat vuurtje hier proberen op te steken. Ik vind het echt onverantwoord.
Ja, en wat zou het nou gebeuren? Want dan zie je dan, je hebt die Robinson die in Engeland.
Ja, die Tommy Robinson, die eigenlijk anders heet. Maar
ja, die in principe een heel rare naam heeft, maar niet uit. Ook heel creatief. Ik kan mezelf Tommy Robinson noemen. Ja,
klinkt lekker volks, hè?
Ja, klinkt heel lekker volks. Maar ja, hij hiet dan ook van alles op en hij zit dan lekker vanuit zijn vakantieresort in Cyprus. En dat is het punt. Hè. Al die mensen die nu roepen, het is onvermijdelijk. Dat zijn wel de mensen met vermogen om heel snel het rand uit te gaan vanaf dat het onvermijdelijk wordt. Terwijl als zij zeggen van het is niet onvermijdelijk, we kunnen nu nog in gesprek met elkaar, dat we een heel andere dynamiek krijgen. Ja. Maar is het dan haat? Is het domheid? Zoals Sander Schimmelpenning het noemt. Of is het gewoon toch echt het streven naar een of andere samenleving die er vooral uitziet zoals jij wil? En als je dat wil, ja, koop je zelf een onbewoond eiland met z'n allen en gaat daar lekker op zitten. Ja, laat ons met rust, denk ik dan. Want dat is het punt, hè. Wij zijn de gematigde mensen, de mensen die nog wel kansen zien voor een samenleving, nog wel samen willen komen en nog wel willen verbinden met elkaar, die zijn in de absolute meerderheid. Maar die zitten niet op Twitter, nee, die zijn inderdaad voor die politieagenten thee aan het zetten en die zijn voor die politieagenten taart ontbakken, zodanig dat die ook nog eens een vertiertje hebben.
Ze zijn de schuiven in hun buurt aan het opruimen.
Ja, daar zijn ze mee bezig. En ik bedoel, dat moeten we echt veel vaker zeggen, denk ik. En we hoeven daar rechts niet voor aan te vallen, maar we moeten vooral die stille meerderheid, zoals je het dan zou kunnen noemen, ja, die moet zich gewoon gaan uitspreken. En ik dacht zelf, ik kom uit België, wij hebben natuurlijk Dutroux gehad. Dat is echt onze nationale schandvolk. Kan je in België echt nog steeds geen normaal gesprek over hebben met mensen. Maar wij zijn toen wel met meer dan 100.000 op de straat gegaan en er is geen enkel straatmeubilair vernield geweest. Maar heel ons politieapparaat is echt onmiddellijk omgedraaid. Heel onze regering heeft afgetreden. Ik bedoel, we waren echt met heel veel een witte mars. Iedereen in het wit, alle straten van Brussel gewoon wit. Ja. En dat zouden wij nu als links, als gematigd rechts, als centrumrechts, als centrumlinks, dat zouden we eigenlijk moeten doen. Gewoon laten zien van het is wel vermijdelijk. We kunnen hier nog wel met z'n allen samenleven. En we doen dat eigenlijk op een heel goede manier.
Ja. Maar daarom denk ik ook dat je zelf preciezer moet zijn in je formulering. Want als je het hebt over rechts, dat vind ik soms ook lastig. Hè? Dan is er iets gebeurd op een extreme praktijk op links. Dan wordt heel links daarvoor aangesproken. Dat ik denk, we moeten ook wel heel precies zijn hoe we deze hysterie zeg maar duiden. Omdat ik juist denk dat we zoveel rechtse mensen, wat je nu ook terecht zegt, nodig hebben om samen die strijd aan te gaan tegen dit extreme.
Ja, maar ik kan me echt niet inbeelden dat, bij wijze van spreken, mijn buurman die ook wel eens rechts stemt, ik kan me echt niet inbeelden dat hij hiermee akkoord gaat. En ik denk dat we het inderdaad, dat hysterische, ik denk dat we daar wel een goede lijn mee hebben te pakken. Als je niet meer kan luisteren naar de ander, als je tweets alleen maar cynisme bevatten, zonder eigenlijk iets te zeggen en alleen maar bedoeld zijn om op te hitsen. Ja, ik weet niet, gewoon naar de sportschool, gewoon wat stoom afbrazen of zo, maar laat ons toch gewoon met z'n allen met rust. Ja. Er zijn heel veel mensen die prima kunnen samenleven, die dat ook op een goede manier willen doen, die heel goed geïntegreerd zijn. Ik bedoel, ik kom veel mensen tegen in mijn omgeving die veel beter geïntegreerd zijn als ik, maar daar niet op worden, daar wel op worden aangesproken en ik niet. Maar dat, doe gewoon wat minder hysterisch met
z'n allen. Maar dat vond ik ook wel tof van de Pride. Ik was er ook bij. Ik vind dat altijd het hoogtepuntje van het jaar. En het viel me op dat er eigenlijk heel weinig gedoe kwam. Heel vaak na de Pride heb je heel veel negatieve geluiden over die hysterie. Moeten die homoseksuelen nou zo extravagant doen? Kunnen ze het niet normaal doen? Weet je wel, dat geluid. Dat was eigenlijk heel weinig. En toen zat ik een beetje in de kranten te bladeren. Zelfs in de Telegraaf was dat geluid niet echt, of ik heb het niet gezien. En er was ergens een heel mooi stuk. Ik weet even niet meer. Volgens mij was het AD, maar ik weet niet zeker. Daarin werd iemand geportretteerd die meedeed aan de Pride. Die uit andere landen kwamen. En die zeiden, wauw, echt te gek dat je dit gewoon kan doen. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat je stenen naar je kop gegooid krijgt.
Ja.
Dacht ik, ja, soms laat Nederland zich ook wel weer even van zijn mooie kant.
Behalve één man.
Wie dan?
Geert Wilders. Die twitterde weer, inclusie oké, maar kappen met dat wokegedram.
Oh ja,
god. Het is gewoon dat je denkt, gast, kan je niet even gewoon één keer even je mond houden. Ja, echt. Van, ja. Maar dat, Maar ik wil ook nog wel van je. Want we hadden net gesprek van oh, is het nou rechts of extreemrechts in het algemeen die we moeten. Of extreemrechts die we moeten aanspreken. In dit geval van die rellen in Groot-Brittannië moeten we denk ik juist met z'n allen heel erg stilstaan bij dat dit niet uit het niks komt. Het is niet extreemrechts die hier is gaan rellen uit het niks. Dit is een gevolg van 20, 30 jaar lang continue retoriek dat de islam ons land over gaat nemen. Dat er migranten worden binnengehaald door een kwaadwillende elite. Dat eigenlijk iedereen van kleur een potentiële dreiging is. En dat is niet alleen extreemrechts. Dat is ook rechts, dat is ook centrumrechts. En zelfs ook nog wel eens gewoon linkse politici die meegaan in dit soort frames. Ik bedoel, een voorbeeld. In maart zat Caroline van der Plas bij Op 1. En die zei daar letterlijk: de meeste asielzoekers komen uit Syrië, Eritrea en Jemen. En dat zijn landen waar jodenhaat tot in het diepst van hun ziel zit. Zij zit er wel achteraan. En dan bedoel ik natuurlijk niet dat al die mensen dat vinden. Maar goed. En dat zo'n uitspraak gewoon kan in een nationale talkshow. Het wordt niet gecorrigeerd. Iedereen zit erbij van, oh, dit is wel heftig wat je zegt. Maar het gaat weer door. Ja. En dit is gewoon een Caroline van der Plas. Die wordt altijd neergezet als de nuchtere Hollander. En dit soort uitspraken worden aan de lopende band gedaan in onze media en door politici. En ik vind juist nu we deze rellen in Groot-Brittannië zien, we moeten hier zoveel scherper op zijn.
Ja, ja, okay, maar als je dan naar die rolschoppers kijkt, waar ik zeg, zie ik zo best wel foto's voorbij komen van mensen met een hakenkruis getatoeëerd, Hitler groet. Nou ja, daar zit volgens mij antisemitisme heel hard ingebakken. Ik bedoel, veel meer antisemitisch kan je niet zijn. Nou ga je er maar lekker mee vereenzelvigen als rechts, hè, met terechte zorg. Ik zag dan een paar filmpjes van mensen die door de politie uit hun huis worden genomen. Nou, alleenstaande huizen. Nou, lekker terechte zorgen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kan me echt geen alleenstaand huis veroorloven. Nee, ah ja, dus. Maar moest dat omgekeerd zijn? Moest dat nou op links zijn? En we zagen dan dat dat een alleenstaand huis was met terechte zorgen. En we zagen, het zou te klein zijn. Het rand zou te klein zijn. En nu blijven we dat frame van terechte zorgen. Ja, prima dat er terechte zorgen zijn. Prima. Ik begrijp best dat mensen zich zorgen maken om migratie en noem maar op. Maar je moet het kaf van het koren scheiden. Hier zit gewoon puur racisme onder. Hier zit gewoon echt haat onder richting andere bevolkingsgroepen. En die haat, die krijg je aangeleerd. Je wordt niet geboren met een portie haat in je bloed of zo. Dat gebeurt gewoon niet. Dat krijg je aangeleerd. En dat moeten we gewoon scheiden van mensen die inderdaad zorgen hebben over migratie. Vinden dat het wat minder mag. Helemaal prima. Daarvoor kunnen we een democratisch debat aangaan. Maar al dat hitsen en al die haat duwen. Ja, en dan zelf gaan zeggen het is onvermijdelijk. Ja, had dan gewoon 10 jaar je bek gehouden. Hè? Misschien was het wel vermijdelijk geweest. Maar ik ben helemaal klaar mee. En ik hoop dat heel veel mensen aan de linkerzijde er ook zich gewoon een keer heel ferm tegenaf spreken. En al die bullshit met die XI-testen. Ja, ik word er gewoon helemaal gek van. Rechts is niet meer te volgen. Het is een hondje dat in zijn eigen staart ontbijten is. En ik denk dat heel veel mensen die gematigd rechts zijn zich hier diep kapot over moeten schamen en heel veel zorgen moeten overmaken. Want het zal niet de rechtse toekomst zijn die zij voor ogen hebben.
Eens. Dat met de imanen, hè? Zij komt uit... Ja, die bokser. Zij komt uit Algerije. Zou dat er ook nog mee te maken hebben, denken jullie?
Ja.
Ja, toch?
Ja, met al die zaken die ik heb opgenoemd, die ceremonie, die pride, imanen, UK, radicaal. Onmiddellijk wordt de link met de islam gelegd. Met die ceremonie was de link met de islam. Als wij dit met Mohammed zouden doen, dan drama. Met de pride, ja, weinig homo-acceptatie. Allemaal de schuld van die jonge Marokkanen. Terwijl onderzoeken anders uitmaken, maakt me niet uit. Imanen, Algerijns prots is het onderscheid tussen man en vrouw bij rechts heel diffuus, heel fluïde of zo. Terwijl, ja, het was alleen maar nee, klaar. Maar nu is er zelfs een test van een groep die tegen testen is. Die zeggen, ja, we vertrouwen de test volledig. Ay, ook weer racisme. UK, dat is heel duidelijk racisme. En dan gaan ze zeggen, nee, noem het niet extreem rechts. Ja, maar het is geweld, het is extreem rechts. En tegen groepen. Ik bedoel, er worden mensen uit hun auto getrokken omdat ze een bepaalde kleur hebben. Als dat niet racisme is, wat is racisme dan? Ja, ik weet het niet. En ik hoop echt dat al die mensen die dat doen, dat ze gewoon stikken in hun volgende kebab. Want dat gaan ze allemaal doen. Hè? Ze gaan wel kebab eten en ze gaan wel durum doneren. Ik hoop dat ze er allemaal in stiekem, man. Ja, maar die kan toch allemaal niet meer, Hans. Amen.
Ja, dit is zo'n sticker die ik wel zag. Ja, ook, nazi's eten ook kebab.
Dat ja, maar dat is toch zo. Maar kijk, ik ben zelf ook best opgegroeid in een omgeving die echt rechts was, anti-migratie was. Toen destijds alle Marokkanen waren slecht. Maar tegelijkertijd gaan ze wel naar de kebab. Tegelijkertijd zijn dat wel de mensen die ze uitnodigen, die die hun auto moeten repareren. Dat zijn de mensen die hun huis komen poetsen. Dus het is allemaal prima. Maar als je echt zo tegen migratie bent, nou, ga gewoon naar Dylan Jesselgus, ga naar Pieter Omtzigt, ga naar Caroline van der Plas, ga naar Geert Wilders en zegt, laten we morgen ophouden met arbeidsmigratie. Dat is de grootste groep, dat is 85%. Laten we daarmee ophouden. Ga zelf je kantoren, ga zelf je tomatenbroeken, ga zelf, weet ik waar je de pakketjes bezorgen. Met je terechte zorgen. Nou, die is er werk genoeg met je terechte zorgen. Kan iedereen 3 baantjes nemen. En dan ga je zien dat je met die 3 baantjes niet toekomt. En dan is er maar 1 conclusie. Het is niet de migrant die je naait. Het is gewoon die grote bedrijven. Het is die economie. We zijn een stront-producerende natie. Las ik onlangs al zien. Ja, we hebben dan wel vrees voor werkende bedrijven. Maar we importeren soja. We stoppen dat in een koei. Dat komt uit de koei in de vorm van een stront. Zijn er arbeidsmigranten die koei moeten fileren. Die moeten dat in pakjes. Dat gaat naar het buitenland. Arbeidsmigrant wordt uitgebuit. En wij zitten in de shit, letterlijk. We zitten met de stront, CO2. Kijk naar het Westerland. Allemaal PVV gestemd met hun fucking terechte zorgen. Gisteren een onderzoek. Het Westerland knijpt massaal de arbeidsmigrant uit. Ja, doe even normaal met z'n allen. Ga een keer van de spiegel staan. Ga zelf je fucking tomatenbroeken, denk ik. Dan. Maar laten we daar dan iets aan doen. Ik zou voor zijn, ja, laten we maar een mega recessie creëren. Laten we maar gewoon al die arbeidsmigratie stoppen, 85%. Nou, helemaal prima. Kan iedereen terug naar Polen, Bulgarije, weet ik waar ze vandaan komen. Dan gaan we lekker gezellig met onze wit-homogene rechtsvolkje tomatenbroeken in de kassen. Ik vind het wel leuk op zondagmiddag of zo. Nadien samen naar de kerk of zo, ja, weet ik veel.
Je hebt echt vakantie, Tim. Ik ben helemaal
ja, ja, maar ja, ik heb 3 dagen kunnen nadenken. Ja, meestal kan ik maar een halve dag nadenken voor ik een take moet doen.
Slaap je wel goed?
Ja, ik slaap heel goed.
Okay,
ja.
Fijn. Ja.
Wat die trouwens, nog 1 ding dat ik er nog in ieder geval over wil zeggen, is van we hebben het nu over terechte zorgen en daar is gewoon knijterveel op af te dingen. Tegelijkertijd, de mensen die zo ver gaan dat ze echt gaan rellen en zo gek worden gepraat door eigenlijk die rechtse elite en die stemmingmakers. Maar die mensen die je dan ziet rellen, daar straalt wel de armoede en de eenzaamheid vanaf. Ja. Heel eerlijk. En dat is ook precies, ik zag een verklaring van een Labour-politicus die hierover sprak. En wat ik daar heel sterk vond, is dat zij wel benoemde, rechtse partijen laten al 30 jaar de problemen in het Verenigd Koninkrijk broeien. Ja. Uit en de overheid, ze rijden de overheid totaal de stront in, zodat ze geen enkel problemen voor mensen kunnen oplossen. Alle lokale voorzieningen zijn wegbezuinigd en ze nemen nul verantwoordelijkheid. In plaats van verantwoordelijkheid te nemen, geven de migranten de schuld. En dan krijg je dus uiteindelijk inderdaad keiharde racistische aanvallen van arme mensen op migranten. En dat is wel belangrijk om te benoemen, dat als je nadenkt over oplossingen, de politiek, ook in Nederland, staat nu wel echt, moet nu klaarstaan om gewoon de echte problemen in Nederland aan te pakken. En dat betekent dus niet zeggen in je regeerakkoord, we gaan de armoede de komende 4 jaar gelijk houden op 900.000 mensen. En dat betekent niet dat je nu ook nog keihard gaat bezuinigen op lokale voorzieningen, wat dit kabinet gewoon gaat doen. De buurthuizen, de zwembaden, de armoedevoorziening lokaal. Want dat zijn gewoon nu de kabinetsplannen. En dat zijn wel, dat is precies de reden dat heel veel mensen PVV, NSC of BBB hebben gestemd. Wij worden niet gezien, lokaal vallen alle voorzieningen weg. En wat doet dit kabinet? Ze zetten het gewoon door. Ze bezuinigen de voorzieningen kapot. Ze houden de armoede in stand. En dan gaan roepen, een burgeroorlog is onvermijdelijk. Ja, omdat je mensen fucking de stront in rijdt.
Ja, maar nee, kijk, daar ben ik het mee eens. En ja, ik denk dat we allemaal vinden dat publieke voorzieningen op orde moeten zijn en noem maar op. Maar kijk, het gaat uiteindelijk toch vooral over de ongelijkheid. Hè? Dat er mensen zijn die slapend wakker worden. En als je dan kijkt naar de zorg, ja, wat ik hier al eerder zei, de zorg is een fantastische sector om in te werken. Je kan daar belachelijk veel geld in verdienen, maar je moet vooral niet aan het bed gaan staan. En dat voelt die persoon die aan het bed staat ook wel. En dat type ongelijkheid, hè, ook machtsongelijkheid die erin zit, het feit dat bestuurders 10, 15 keer meer verdienen en uiteindelijk nog een bonus krijgen, het feit dat Wouter Koolmees gewoon onze spoorwegen weer duurder gaan maken, hè, binnenkort gaat de trein weer stijgen, ja, die gast verdient €500.000 per jaar. €500.000 per jaar. En ik moet
kan je
meer
heel veel treinkaartjes van kopen. Ja,
ja maar ja, €500.000 per jaar. En ik bedoel,
2 treinkaartjes is dat nu, denk ik, met de prijsverhoging.
Ja, maar ik weet niet, maar ik woon nu 11 jaar in Nederland. Ik had 1 augustus mijn jubileum trouwens. Ik woon 11 jaar in Nederland en in het begin dacht ik echt, wow, die spoorwegen hier, dat is echt next level. Ik vond dat echt next level. Ja, en nu is het echt Belgisch niveau gewoon. En dan denk ik, hoe kan dit? Dat voeren mensen toch?
Ja. Maar daarom, ik denk dat dit ook wel het verschil is waarom die vlammende pan nog niet in Nederland erin is geslagen. En wel in, nou ja, in Parijs en nu twee keer al in Verenigd Koninkrijk. Dat is denk ik omdat we nog niet zo ver door onze hoeven zijn gezakt.
Ja.
Ik denk dat ja, het voorzieningenniveau in Nederland kan veel beter. En het is echt niet waar we trots op moeten zijn. Maar ik denk dat, dat de armoede en nou ja, nog zoveel dieper en ellendiger is in die plekken waar nu de rellen uitbarsten. Ja. Dus inderdaad, vooral een oproep om niet tevreden te zijn met wat we hier in Nederland hebben. En dat ook naar een nog hoger plan te tillen om te voorkomen dat die vlam in de pan er is.
En bescherm maar, wat we hebben.
Ja, bescherm wat we hebben. En daarom hou ik wel mijn hart vast. Ik denk met de komende 4 jaar, als dit hoofdlijnenakkoord bewaarheid wordt, dan wordt het wel nog slechter. En dan de kans dat die vlam in de pan schiet, die neemt dus wel toe daardoor. Maar goed, nog even weer een positief pleidooi over Nederland. Dat het dus nog eigenlijk veel erger kan. En dat we moeten koesteren.
Ja, zeer zeker. En dat we gewoon... Kijk, dat zou eigenlijk iedereen die een beetje rechts is echt momenteel moeten doen. Raad gewoon zien dat je hier niet mee akkoord bent. Ja. Tuurlijk kan je zorgen hebben over migratie, over je voorzieningen. Dat je dan een beetje naar rechts opschuift. Ik vind het helemaal prima. Ik bedoel, het is een democratie. Ik kom arme te leven in een democratie. Dus dat hoort erbij dat mensen stemmen op een manier die ik niet zou stemmen. Maar ik denk wel dat een absolute meerderheid geweld zou afkeuren. En kijk, je mag diep in de shit zitten in je leven. Ik snap het wat het is om diep in de shit te zitten in je leven. Maar je moet van een anders man zijn lijf blijven. Dat is toch wel volgens mij een redelijk logische scheidsraad die we hebben getrokken met elkaar. Het geweldsmonopolie ligt bij de overheid. Respecteer dat gewoon, maar blijf van elkaar schrijf gewoon. Het is niet ingewikkelder dan dat. En er zijn genoeg manieren om je zorgen te uiten. Dat kan echt op heel andere manieren, maar blijf aan elkaar schrijven en ga niet schermen met een burgeroorlog of die iets leuks is. Ik bedoel, het is niks leuks. En ze moeten zeker zijn die het meeste op iets, het zijn de eerste die in het buitenland zullen zitten bij een burgeroorlog. Dus ogen je open en verzet je daar gewoon tegen.
De meeste zitten ook al in het buitenland, hè? Veel van die opiniemakers wonen gewoon in Portugal. Zo'n Bart Nijman, die woont gewoon in Portugal. Ze heeft daar zijn blogjes over. Oh, burgeroorlog breekt bijna uit in Nederland.
Ja, maar dat is ook zoiets. Ja, maar nu moet ik het toch zeggen. Ik wou het niet zeggen. Maar ik kwam een tweetje tegen. Ik ga geen naam noemen. Dat was ook een niet-tweet die ik niet ken trouwens. Ging inderdaad over Wilders. Die zegt van... mensen herkennen hun wijk niet op Twitter en zo. En hij zit eronder. Ja, het is zo schrijnend in Nederland. Ik weet nu al dat als ik terug emigreer van Portugal naar Nederland, dat ik geen huis kan vinden. Dan denk ik, de migrant maakt zich druk over zijn eigen emigratie of zo. Ja, maar dit... Sorry, maar... Ja, dan ben je... Ja, ben je helemaal losgezongen van de wereld. Want het is alleen...
Hey, jongens, we moeten door. Dat we, ik merk, het maakt veel los. Gewoon zoveel boosheid en frustratie hierover. Dat,
ja, maar ja, dat mag ook wel eens, toch? Ja, we kunnen ook mijn eigen rug gooien dadelijk. Even afkoelen. Zo'n eigen gevecht doen ik met jou, Hans. En dan bij mij zo'n plak wit brood om als scherm. Zo.
We gaan naar de luisteraarsreacties, want die hebben we ook heel veel gehad. Allereerst leuk om te noemen. We hadden een oproep gedaan in de vorige aflevering voor de linkse revolt on tour. Want we gaan eind dit jaar on tour door Nederland. En we hebben echt superveel reacties gehad. Dus daar zijn we heel enthousiast over. Ook uit heel Nederland, van de kleinste gemeentes tot grote steden. Van mensen die ons graag ontvangen. Dus superleuk.
Nog noem maar eens een paar. Waar gaan we heen?
We zijn nu in gesprek met Overbetuwe.
En waar ligt dat? Ja, sorry.
Overbetuwe ligt in de buurt van Nijmegen.
Ah, leuk.
Steenwijkerland, toch?
Ja, Steenwijkerland. Die hadden we al.
Ja, daar gaan we waarschijnlijk heen. Tilburg hebben we een aanvraag uitgekregen. Rijswijk. Heb je ze allemaal genoemd?
Het waren er 5, geloof ik. Ja. Je zei er 4.
Sorry, nummer 5.
We
zijn
het
niet
goed
vergeten. Ja. Maar superleuk dus. Dus daar kijken we naar uit. En jullie horen daar binnenkort meer over. Gaan we naar de inbreng van jullie allemaal. En opnieuw, wil je zelf ook meepraten? Dus ook was er denk ik ook genoeg om op te reageren wat we net allemaal hebben besproken. Stuur je reactie. Spreek hem ook in. Dat vinden we heel leuk. Want dan kunnen we je reactie afspelen op de linkse vriendvandeshow.nl/de linkse revolte. Of via ons Instagram of YouTube. Gaan we naar de reactie. De eerste vond ik zelf heel leuk. Komt van Hendrik. En Hendrik stuurt: met veel plezier luister ik naar jullie podcast. Ik had nog wel een suggestie. Misschien kunnen jullie het woord take in take van de week vervangen door het woordje cake. Je weet wel, van Van Koten en de Bies, cake op de week.
Ja.
Niet dat ik per se een taalpurist ben, maar het valt me wel op dat er van tijd tot tijd aardig wat Engelse termen worden gebruikt die bij mij niet altijd aankomen. Jargon vooral. Ik denk dat je meer mensen bereikt als je taalgebruik simpel en begrijpelijk houdt.
Goed punt. Simpel taalgebruik.
Ja,
maar Engels om er jargon. Nou cake van te maken.
Ja, dat zegt me ook niet zo.
Nee, zeg me ook niet zo. Nee,
nee. Nee, maar ja, taalgebruik simpel, ja, dat begrijp ik wel. Anderzijds is het ook wel, als we kijken naar Tarik, ja, dan heb je wel een vooraanstaand politiek wetenschapper.
Ja.
Dat was onze wel... aflevering in het Engels.
Ja,
in het half Engels.
Ja, ja. Flemish English en Dutch English. Ja. Maar nee, ja, zeer zeker. Maar cake van de week, nou, ik voel hem niet.
Ja. Misschien de preek van de week.
Preek, ja, dat is wel, ja. Dat is wel leuker. Ja. Dat kan ik,
dan ook gewoon luisteren en stilstaan.
Dan sluit er ook mooi aan de christelijke traditie die zo belangrijk is geworden de laatste weken. Dus misschien moeten we extra preek van de week doen.
Maar Hendrik, we gaan er sowieso op letten dat we niet te vaak Engelse woorden in onze zinnen gebruiken.
Ja, dat is wel irritant. Ja, ja. Vind ik zelf ook altijd. Dus ik wist ook niet dat wij dat zelf heel veel deden.
Nee. Dus ik ook niet.
Nee, ik geloof het ook niet.
Ja, bullshit, Tim.
Ja, dat is wel, ja, dat is wel waar.
Stierenpoep.
Stierenpoep.
Gewoon de volgende. We hadden een reactie van Arnie. Die zei, ik luister natuurlijk ook heel graag naar de podcast en beveel hem aan bij iedereen in mijn omgeving die vragen stelt over de strategie van links. Een van de punten van de kritiek op links is dat we ondanks de lange formatie niet voorbereid leken op de komst van deze rechtsregering. Ik hoor het best vaak in mijn omgeving en ik vind deze kritiek moeilijk te weerleggen. Links is terecht kritisch op de bemensing van het kabinet en maakt zich terecht zorgen over de democratie. Maar er lijkt geen alternatief links plan te zijn. Er lijken ook geen afspraken te zijn met andere linkse partijen in de oppositie. De gasten in jullie podcast zijn vrij eenduidig in hun adviezen. Traditionele onderwerpen agenderen. Superrijkdom aanpakken, staatsonzekerheid van mensen aanpakken, badibadiba. We hebben in de Tweede Kamer een grote fractie. We hebben goede mensen met goede ideeën. We zouden toch op zijn minst kunnen proberen een alternatieve troonrede of begroting neer te leggen met een aantal partijen, zodat we niet alleen defensief reageren, maar kunnen laten zien dat er een alternatief mogelijk is dat mensen echt helpt. Er zitten een paar dingen in deze take van... deze cake van Arnie, die volgens mij goed zijn om te bespreken met
maar
elkaar.
Maar alternatieve begroting GroenLinks heeft dat altijd toch gedaan, niet?
Ja, we hadden altijd een tegenbegroting. Alleen nu las ik laatst dat het CPB niet van plan was om een tegenbegroting door te willen rekenen.
Oh?
Ja.
Oké, en dat betekent dan...
Personeelstekort bij het CBP. Ja. Ook weer de schuld van de migranten. Geen tegenbegroting.
Ja.
Maar het hoeft ook niet per se doorgerekend te zijn om een alternatief plan te kunnen presenteren.
Nee,
toch?
Maar je hebt natuurlijk wel een verschil tussen... Dit is een alternatief plan. En volgens mij, alle losse partijen hebben dat ook. Dat is namelijk je verkiezingsprogramma. Maar wat je meestal doet met een tegenbegroting is dat je bij de Prinsjesdag ook echt een andere begroting inlevert die je ook laat doorrekenen om te laten zien hoe het er anders echt uit zou kunnen zien. Dus dan kun je iets vergelijken. Dus dat is zoiets anders dan gewoon je eigen beleidsprogramma. En dat vind ik dan jammer, want ik denk zo laat je inderdaad wel, kun je ook kwaliteitsoppositie voeren. Tegelijkertijd denk ik wel, wat Annie ook zegt, hè, van wat doe je ook als oppositie samen? Want je hebt nu wel allemaal van die leuke initiatieven per politieke partij. Maar daar vind ik haar wel. Ik denk, je kan natuurlijk ook gewoon nu al met verschillende oppositiepartijen gaan werken aan een stembusakkoord voor de volgende verkiezingen. Want die kunnen volgend jaar al zijn, over 2 of 3 jaar.
Nee, die komen denk ik sneller dan
maar ik denk sneller dan we denken. En dan moet je dus niet laten overvallen. Dus dan bijvoorbeeld echt hè, met een brede coalitie laten zien. Hè, als je op ons samenstemt, is dit hoe een volgend kabinet eruit zou kunnen zien. Dat lijkt mij echt super gaaf. Maar dan moet je dus nu al gaan beginnen.
En het hoeft ook allemaal niet zo heel detailistisch te zijn. Hè? De mensen hebben het vaak over keerpunt. Van dat was heel mooi in keerpunt 72. Hè, wat dan de basis was voor het kabinet NL. Maar als je dat leest, het is helemaal niet tot in de detail uitgewerkt. Nee. Het zijn grote lijnen waar je ongeveer heen wil met een paar iconische maatregelen of richtingen. Iets op een iets lager niveau als keerpunt zou je dat toch prima kunnen doen als alternatief nu voor de begroting die gaat komen. Dat je zegt, nou in ieder geval met de hele oppositie van partijen die sociaal en progressief zijn, zouden we dit in ieder geval niet doen, wat de regering wil, en dit wel. En maak je een 10-puntenplan. Dat hoeft niet zo moeilijk te zijn, toch? En heb je toch een heel duidelijk alternatief dat je neerzet.
Nou, die voel ik ook wel. Tegelijkertijd denk ik wel dat we een van de weinige partijen zijn die wel een doorrekening van het programma hebben laten voeren. Dus dat er ook al wel elementen genoeg zijn om
hebben ook al genoeg op de plank liggen. Ja,
dus ik denk dat we daar ook wel in een wereld waarin je denk ik op partij zo'n programma wil doorberekenen, omdat ja, het zijn maar cijfertjes. Terechte zorgen ook. Maar ja, dan moet je wel richter bij ons al wel wat op de plank, denk ik. En ik denk dat je daar ook altijd voor op kan teruggrijpen. Maar ik begrijp wel dat de indruk van er is geen oppositiestrategie, dat begrijp ik best wel. Ik denk tegelijkertijd, ja, het hoofdlijnenakkoord is redelijk recent. Het kabinet staat nog maar net op het bordes. Dus ik kan me ook wel inbeelden, kijk, de meeste van die plannen moeten nog ingevuld worden door die bewindslieden. En daar zit dan ook weer, ja, sorry, ik ga toch terug over beginnen, maar er is dus minder migratie geweest de laatste maand. En Wilders tweet, dit is het Faber-effect. En ze trappen er allemaal in. Ze trappen er allemaal in en dan krijgt hij echt honderdduizenden felicitaties van Faber heeft dit fantastisch gedaan. Ik bedoel, die heeft 3 dagen gewerkt en die is op vakantie gegaan. Ik bedoel, het Faber-effect, dit is het effect van 6 maanden geleden van de Tunesië-deal, van nog alles, met alle dramatische gevolgen van dien. Maar ze trappen er gewoon in. Dus ik weet ook niet, en dat is misschien waarom ik het zeg, ik weet niet of rationaliteit ons nu nog kan redden. Ik denk dat we zeker op bepaalde punten veel meer op het gevoel moeten gaan proberen te spelen. En dat vraagt om een echt erbronning. En dan moet je echt die plannen wel een keer goed doornemen. Van wat zijn ze hier nou echt van plan? En die plannen moeten eigenlijk nog komen. Dus dan wordt het wel lastig ook om daar een strategie op te bedenken.
Als je zo'n alternatief zou willen presenteren, je bent wel met je eens. Het gaat niet per se alleen om het beleid. Het gaat veel meer om wat voor samenleving wil je met elkaar zijn. Maar volgens mij kunnen we daarin ook de verschillende partijen in de oppositie nu heel mooi een samenlevingsbeeld schetsen en dat tegenover de samenlevingsbeeld van deze huidige regering zetten.
Zeker weten, ja.
Op basis van waarden.
Ja.
Dan kan je denk ik een heel mooi aantrekkelijk verhaal vertellen. Want waar we het net allemaal in het eerste deel over hadden, het beeld wat daaruit opstijgt van wat voor samenleving zijn we nou aan het worden. Ik weet zeker 90% van de Nederlanders wordt hier ook gewoon akelig van. En 90% van de Nederlanders zit ook niet thuis als ze aan de keukentafel tijdens het eten tegen hun partner van, oh, wat maak ik me toch zorgen over dat er zoveel drag queens overal rondlopen. Het zijn allemaal bedachte spoken om haat te zaaien. Dat ik denk, ja, als je daar een heel mooi verhaal tegenover zet van, dit is de samenleving die we willen zijn, tegenover dat hysterische beeld van rechts.
Ja, maar wat maakt men zich druk om? Ik weet niet, komen jullie drag queens tegen in je dagelijks leven?
Soms wel, ik vind het juist heel mooi. Weet je waar ik ook heel trots op was? We hebben GroenLinks heeft een wethouder in Eindhoven, Rick Thijs heet hij.
Inderdaad, ja. Leuk.
Ik heb een fantastisch filmpje van hem gezien. Als drag queen deed hij een geweldig optreden. En dan ben ik dus ook gewoon heel trots, weet je. Dan denk ik, yes man, hij ziet er prachtig uit. En hij is er een van ons. Ja.
Eens.
Maar het is toch gewoon heel simpel leven en laten leven.
Ja, ik word blij van iedereen die zichzelf is.
Ja, maar dat is toch belangrijk. Iedereen moet toch gewoon zichzelf kunnen zijn. Als dat binnen de kaders van de wet is en het is met respect naar anderen toe, is dat toch helemaal prima. Waarom maak je allemaal druk om? Maar ja, we gaan dus de oppositiestrategie.
Precies. Maar dank je voor, Arnie. Ik ga op zoek naar de volgende reactie. Ja, dat was een reactie van Janneke.
Onze eigen Janneke, van andere Janneke.
Nee, een andere Janneke. Nee, dat is niet Janneke vanaf
vakantie. Ja, dat zou het wel zijn. Rukker op vakantie en ons hier.
Dan een beetje zeiken, ja. maar die stuurde een reactie op de vorige aflevering met Tarek Aboutchadi. Die we hadden, Tim, politicoloog. En daar hadden we het onder andere over de mythe van de witte fabriekswerker. Dat heel vaak, als je het over de werkende klasse hebt op links, dat mensen nog heel vaak zo'n soort nostalgisch beeld hebben van de witte arbeider. Waardoor je hele rare politieke voorstellen krijgt als je vanuit dat beeld gaat werken. Terwijl in werkelijkheid is de werkende klasse veel diverser. En zij corrigeert ons ook weer op de witte fabrieksarbeider. Ze zegt namelijk, ook in de fabrieken werken genoeg niet-witte arbeiders, hoor. Mijn man is er één van. En de hoeveelheid racisme die je daar tegenkomt heeft me de ogen geopend over wat voor land Nederland is. Het is ook complex. Arbeidsmigratie heeft effect op mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De witte arbeider, tussen aanhalingstekens, krijgt een concurrent van kleur naast zich die gemotiveerder is, sneller werkt, met minder loon en slechtere omstandigheden genoegen neemt. In het verhaal van links wil je de belangen van die groepen verenigen en daar hoort denk ik ook een visie op arbeidsmigratie bij.
Ja, eens. Ik denk, kijk, we hebben in ons bredere vrouwen over migratie al tijd gezegd. We moeten het vooral over arbeidsmigratie hebben. Dat is 85% daar om en bij. 85% is wat. En de vraag die daaronder ligt is eigenlijk... Oké, welke sectoren wil je nog in Nederland? Welke sectoren dragen echt nog bij ons rand? En dan zie je dat vaak sectoren die niet echt bijdragen... Wat ik zei, die stroomproducerende sector, bij wijze van spreken. We zien toch vaak dat heel veel van wat zij produceren voor het buitenland is slechte arbeidsomstandigheden, ook slecht voor natuur en milieu. En ik denk dat je die afweging moet maken. En waar ik ook op aanslag, en dat herinner ik me ook nog van vroeger, vanuit mijn eigen jeugd, is er wordt altijd gezegd, de migrant komt je werk afpakken. En wat ik altijd merkte bij de mensen rondom mij, dat die altijd zoiets hadden van, ja, maar ik wil dit werk niet doen. En al zeker niet aan deze voorwaarden.
Ja, joh. Denk aan asperges steken. Er zijn bijna geen Nederlanders die dat doen.
Ja, maar ja, en tomatenplukkers, waar jij het net over had.
Ja, en ik denk dat dat het is. Het gaat niet over dat de migrant je werk afneemt. Het gaat over dat bepaalde Nederlanders, of niet-migranten dan, om het ook moet zeggen, bepaalde arbeid niet meer aan bepaalde voorwaarden willen doen. En daar hebben ze ergens volledig gelijk in.
Ja.
Maar ja, dan moet je de sector aanpakken en niet de migrant. Want dan ben je de wereld op zijn kop aan het bekijken en ja, dat schiet niet op.
Juist bij arbeidsmigratie, die discussie stelt het over... Het probleem waar we het hier over hebben is helemaal niet arbeidsmigratie. Dus ik zou heel graag willen dat als wij als links over dit probleem praten, dat we het niet hebben over arbeidsmigratie, maar dat we het gewoon hebben simpelweg over uitbuiting. We willen gewoon geen uitbuiting in ons land. Dat past heeft gewoon, dat hoort niet thuis in ons land. Dus niemand wordt hier uitgebuit, ook niet mensen die uit het buitenland worden gehaald om hier te werken. Ik denk als je dat het uitgangspunt neemt, dan stort ook een heel groot deel van die sectoren waarvan we zeggen, ja, heeft het nog wel een plek in Nederland, stort in. Gewoon puur omdat je ze dwingt om werkende normaal te behandelen. Dan is het ineens, ja, dan krijg je geen geld mee verdienen.
Ja, en hoe ga je dat doen met je zorg bijvoorbeeld? Hè? Als dat zo doorgaat, binnen 10, 20 jaar, 1 op 4 die in de zorg werkt, ja, daar heb je migratie voor nodig.
Ja.
Nou, dan al die racisten gewassen worden door iemand met een migratieachtergrond.
Dit is serieus een heel groot probleem in de zorg.
Ik wens het hem van harte toe. Iedere racist een verzorgende met kleur.
Het is een heel groot probleem in de zorg. Nu al, dat veel zorgmedewerkers van kleur dus last hebben dat inderdaad cliënten zorg weigeren of racistisch doen tegen ze.
Ja, was je zelf dan, ja.
Ja, en dat is gewoon het effect ook weer van die ophitspolitiek. Ja. Maar thanks, Janneke, voor deze reactie. Dit is inderdaad een terechte correctie. En inderdaad, racisme in fabrieken. Een tijdje geleden sprak ik met een organizer bij de vakbond, de FNV. En die zei ook dat ze dat ook wel eens in bijvoorbeeld in distributiecentra tegenkomen. Dat gewoon racisme expliciet wordt gebruikt door werkgevers om de werknemers uit elkaar te spelen. Dus om de werkenden te zorgen dat ze niet bij elkaar gaan komen en gezamenlijk verbetering van hun werkomstandigheden gaan
tegen
opwijzen.
Tegen de kracht van de vereniging.
Ja, dus
maar hoe doen ze dat dan, die werknemers, werkgevers?
Nou, dan ga je kijken als je in een distributiecentrum allemaal werkenden hebt. Waar lopen ongeveer de etnische scheidslijnen? En dan ga je een aantal mensen in leidinggevende posities zetten die dan tot een minderheid behoren. Of juist niet, of in ieder geval langs die scheidslijnen ga je proberen diversiteit in autoriteit aan te brengen. Waardoor je gewoon tegenstellingen creëert.
Ja, dat is sneaky, zeg.
Heel vies.
Ja.
Ja.
En ook nog iets, hè? Dat gaat dan niet over de arbeider in de fabriek. Maar dat beeld bestaat wel heel erg. Hè? Een witte, zwetende man in een fabriek. Terwijl volgens mij de mensen die nu heel hard moeten werken in Nederland met heel slechte arbeidsvoorwaarden zijn vooral heel veel migrantenvrouwen. Bijvoorbeeld ook in de schoonmaakindustrie.
Ja.
Die groep wordt totaal over het hoofd gezien. Dus ik zou het inderdaad wel belangrijk vinden dat we ook andere beelden laten zien van wie nou de arbeider van nu is. Wie zijn nou de mensen die eigenlijk inderdaad worden uitgebuit? Zowel de Pool in het Westland, maar dus ook die vrouw uit de Filipijnen die gewoon iedere ochtend staat te zwoegen en soms ook niet eens legaal in Nederland verblijft. En nou ja, het gewoon echt heel zwaar heeft.
Ik vind dat echt een heel goed punt, Noortje. En ik denk nu ook, als ik dat verhaal van Janneke dan teruggeven lees, kijk, ik krijg natuurlijk vaak op congressen, waar is de arbeider?
Ja.
Dan denk ik, nou, mensen als Janneke zouden vooral hun man moeten meebrengen.
Ja.
En we zouden daar echt op een congres eens moeten laten zien dat iedereen die zich afvraagt, waar zit nou die arbeider, wie die mensen zijn? En dat is inderdaad niet dat oude beeld van die, ja, waar jij dan de witte zwetende mannen in de staalindustrie noemt. Maar het zijn gewoon nog echt honderdduizenden mensen die in fabrieken werken. Er zijn honderdduizenden mensen die inderdaad precaire banen hebben, hè, zoals de poetsvrouwen, noem maar op. En we zouden hen echt ja, iedereen die naar deze podcast luistert, breng volgende keer je poetsvrouw mee. Breng volgende keer die vrouw mee die kantoor schoonmaakt. Die mensen moeten wij in beeld krijgen. Dat zijn de mensen waar wij het voor moeten doen. En dat begint ook binnen onze achterban gewoon mensen terug te verbinden aan elkaar. En ja, daar ligt niet alleen voor ons een taak, daar ligt ook een taak voor onze achterban zelf, vind ik.
Luister ook allemaal die podcast terug die we met Ron Meijer hebben opgenomen, helemaal in het begin. Wat ik heel tof vond, is dat hij het daar ook heeft over de schoonmaakacties. Mm. Waarin hij ook heel erg aangeeft dat was zo verbindend, omdat daar ging het dus dwars, zeg maar, door de kleuren heen. Maar je bent samen één klasse. Dus nou ja, dat heet dan het class race narrative. Was hij heel sterk in. Van nee, we hebben samen dezelfde strijd. Zowel de, nou ja, de witte Nederlander die veel te hard moet werken, maar ook die vrouw uit de Filipijnen. En ga samen die strijd aan. Want je zit samen in hetzelfde schuitje. En laat je niet uitspelen.
Ja. En we noemen het race class narrative omdat het een ding uit Amerika is. Hè?
Ja, ja, sorry voor mensen weer Engels. Engels.
Ja, nou, dat kan niet. Noortje, hebben we het er net over gehad.
Gelijk weer.
That's impossible. Ja, that's impossible to do. Hè? Ja. Ja.
Gaan we naar de laatste, eigenlijk meer een opmerking of een tip van iemand. Want we hadden namelijk in onze aflevering over reclame, hadden wij over alternatieve zoekmachines. Dat als je geen Google wil gebruiken, wat een dikke tip is, mensen, als je iets wilde, hè, wil je nou de linkse revolte thuis zelf starten, stop met het gebruiken van Google. Want er zijn genoeg alternatieven en Google doet allemaal hele nare dingen in de wereld. En wij tipten toen DuckDuckGo. Die let heel goed op je privacy en blokt al die datatracking en zo. En toen kregen we van Alice en ook van een andere luisteraar de tip Ecosia. Dat is een Duitse zoekmachine. Let op je privacy, maar zij planten dus ook bomen. Nou.
Ja, dat klinkt heel GroenLinks.
Ja, ja, veel GroenLinks, ga je het niet krijgen. Dus,
en ze planten bomen. Ja. Kan je niet tegenzetten. Ja, ja, kan je niet tegenzetten.
Overtoepen, ja. Dus.
Mooie tip.
Ja. Oh ja, en ze zijn ook nog transparant over hun inkomsten en uitgaven. Daar doen ze regelmatig verslag van, wordt er nog bijgezet. Dus mocht je daar echt heel studieus willen uitzoeken, is dit de zoekmachine voor mij, dan kan je dat ook nog opzoeken.
Je hebt trouwens een dilemma. Mag ik een dilemma voorleggen of zijn we bijna door de tijd heen? Ik heb een dilemma waar
het zit al zwaar door de tijd.
Ah, oké, dan ga ik gewoon lekker verder. Kijk, je hebt natuurlijk met dat statiegeld.
Ja.
En niemand doet zijn broekjes terug. Dus wordt dat in vuilbakken gegooid. En dan gaan dakloze personen of mensen die in armoede leven, die gaan dan naar de vuilbakken en iedereen maakt zich er druk om. Nou, wat ik tegenwoordig doe, en dat is mega illegaal natuurlijk, maar mag ik het wel of niet doen? Dat is eigenlijk de vraag aan de luisteraars. Maar wat ik dus doe, ik verzamel thuis al mijn statiegeld afval, om het zo te noemen. Ik doe dat in een zakje, dat knoop ik dicht. Ik weet een vuilbak waar heel vaak mensen iets verderop bij mij in de straat in de vuilbak. Dus ik zet dat altijd netjes naast die vuilbak. En dan ben ik eigenlijk aan struikstorten aan het doen. Maar ik ben tegelijkertijd ontzorgen dat er niemand in de vuilbak moet. En ik ben ontzorgen dat er mooi gerecycleerd wordt. Want zelf ben ik er, en dat spijt me enorm, veel te lui voor. En ik help er iemand mee. Mag je dat of mag je dat niet?
Dit is in Berlijn heel normaal, hè? Er zit iedereen gewoon die drinkt op straat en dan zet je je fles naast de prullenbak. En dan is,
ja,
is het gewoon.
Dat doe ik ook altijd, ja. Ja. Maar ik ben dan wel altijd bang, want dat wordt het dan weer opgewezen van, ja, dan wordt een zwerfvuil. Maar dan denk ik, nee, dat iemand pakt het op. Zet het altijd naast de prullenbak.
Ja, en dat is het net, hoeven, want ja, dat, die frustratie zie ik online vaak ook. Hè? Dat mensen zeggen van, ja, maar er is heel veel zwerfvuil, net omwille van het feit dat mensen inderdaad een vuilbak halen.
Ja.
En ja, dan valt er ook nog veel alles anders uit die vuilbak en dan wordt er niet terug ingezet. Dus ik denk, nou, mooi, net als ik eigenlijk ben, kon straks storten.
Ja.
Midden in de stad.
In Den Haag ook wel een aantal prullenbakken, die hebben nu zo'n houder waar je je blikjes in kan doen. Ja. Dat is echt de oplossing. Dus ben je lokaal actief, introduceer het in je gemeente, want dit is gewoon een heel goed idee.
Ja, of een korf of zo ernaast. Gewoon een korf waar je, want kijk, iemand als ik, ja, en ik ben te lui om dat statiegeld zelf te gaan doen. En ik zou, ja, ik erger me kapot als de machine het niet doet, als dat apparaat het niet doet. Ja, ik moet op mijn Nederlands letten. Dus ik erger me kapot als de apparaat het niet doet. Ik sta in een rij, ja, daar erger ik me ook aan. Ik moet dan naar de appie. Ja, daar ben ik ook al geen voorstander van om te veel naar de appie te gaan. Dus er zitten gewoon heel veel nadelen persoonlijk aan het recyclen. Terwijl ik op deze manier mensen alsnog kan helpen.
Nou, goed bezig, Tim.
Ja, toch? Ondanks mijn crimineel gedrag. Het is gewoon strafbaar wat ik doe, denk ik.
Ja, Nou, als dit het meest strafbaar is wat je doet, dan is het wel heel schattig hoor.
Braaf rings.
Ik voel me altijd zo'n slechte ouder als ik dan, dan sta ik weer elke week de bierflesjes in te leveren. Maar dan gaan we met mijn kinderen naar de supermarkt en dan moet je al die bierflesjes in die automaat schuiven. En dan komen er restjes uit en het gaat stinken en een grote natte zooi.
Dan ruiken ze naar bier.
Kinderen willen dan helpen, ja. Dus Thijs krijgt de laatste al een bier over zijn handen heen. Dat is echt gênant. Ja, dat dus.
We hebben een casus.
We gaan afronden. Aan de luisteraars, volgende week zijn we er weer. En dan praten we met niemand minder dan Johan Frets. Schrijver, documentairemaker en podcastmaker van onder andere de podcast Waanzinnig Land. Hij heeft de documentaire What's Left gemaakt. Een hele goede documentaire over de PvdA in de afgelopen 20 jaar. En met hem gaan we denk ik gewoon lekker praten over de staat van links, de toekomst van links.
Ja, en het zelfbeeld van Nederland.
Ja, zeker. Daar willen we het helemaal over hebben. Ja. Hetzelfde ook wat nu een beetje over hadden.
Ja.
Dus, we zien jullie dan. En mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, praat me even via vriendvandeshow.nl/linksdevolte, YouTube, Instagram of je kan ons ook mailen op bijvoorbeeld harodenburg@links.nl. En niet naar Janneke, want die is op vakantie. Doei doei.
Doei.
All you bad folks, you must go.